Welkom bij NerdTalk. Ik ben Thijs, digitaal strateeg, softwarearchitect en oprichter van het bedrijf Nerds & Company. Wij maken deze podcast om jou de nieuwste inzichten te geven om digitale middelen en teams nog beter voor jouw organisatie te laten werken. En we behandelen alles, van de nieuwste technologie tot oude beproefde methodieken, van ontwerp tot aan onderhoud. We gaan beginnen! Hey, welkom terug bij NerdTalk. Vandaag zit ik met Hans Gringhuis en we gaan het hebben over leiderschap in digital en IT. Hans is CTO bij iSync en Dish. iSync is in mijn ogen echt een hidden hero in Nederland. Als je erop gaat letten, zie je het op ontzettend veel plekken terug, van cafetaria's tot pretparken. En ik moet ook zeggen dat daar een behoorlijke serieuze softwareorganisatie is opgetuigd. Onder andere door Hans, maar Hans heeft daarvoor ook veel vergelijkbare rollen gehad in andere bedrijven. Nou, deze podcast is bedoeld voor mensen die daar inspiratie uit willen halen, beter willen worden in hun vak. Je hoeft niet per se CTO te zijn om hier wat aan te hebben. Wil je nou beter samenwerken met technische teams of beter samenwerken met je CTO, dan is dit ook een podcast waar je absoluut naar zou moeten willen luisteren wat mij betreft. Dus ga er lekker voor zitten. Het wordt een hele mooie aflevering. En voordat we beginnen wil ik weer bedanken dat je er weer bij bent en inschakelt hier bij NerdTalk. Hey Hans, welkom bij NerdTalk. Leuk dat je aanschuift. Ja. Voordat we de inhoud induiken wil ik graag heel iets meer over Hans weten. Achtergrond, hoe ben je zo in het vak gerold? Zou je daar iets even over kunnen vertellen?
Ja, Hans Gringhuis, bouwjaar 1970. Dus loop wel heel even mee in het vak. En met zoals zoveel IT'ers in mijn jeugd als eerste een Commodore gekocht.
Oh ja.
Aanraken gekomen met computers. Mooi. Zelf natuurlijk een beetje in basic zitten hakken en zo verliefd geworden op software en wat je met software kunt doen.
Ja, mooi.
Dus daarna studie computertechniek gedaan, wat echt de hele harde kant van informatica is.
Ja.
Vervolgens aan het werk gegaan en in het werk ook erachter gekomen, ja, het is niet alleen die hele harde kant, maar ook de mens. En de zachte kant van de IT is minstens even belangrijk als de harde kant. Mm. Toen een master's gedaan in information technology, om ook meer theoretische bagage en inhoud te krijgen op die kant.
Ja.
Als je kijkt naar carrière, die inmiddels ruim 30 jaar is, de helft van mijn carrière bij productbedrijven gezeten. En wat is de definitie van een productbedrijf? Een bedrijf wat zelf services en producten, software maakt en die vermarkt aan zijn of haar eigen klanten. Andere helft van mijn carrière bij consultancybedrijven gewerkt. Ja. Dus ook als consultant bij veel bedrijven in de keuken mogen kijken.
Ja, leuk.
Altijd in de driehoek mens, proces, technologie.
Ja.
En dat moet resulteren in innovatie. En dat is hetgene waarvoor ik 's ochtends de wekker zet.
Ja, mooi. En de mensen die met je hebben gewerkt, daar ben je al wereldberoemd. En nu gaan nog veel meer mensen jouw ervaringen. Dus bij al die bedrijven waar je gewerkt hebt, zie je daar, is daar een rode lijn in te ontdekken in dynamiek? In methodiek misschien ook wel en in wijze waarop dingen gedaan worden? Of is het echt een aardverschuiving elke keer als je na 10 jaar weer naar de volgende werkgever bent gegaan in het verleden?
Als je kijkt, wat je ziet is dat de dynamiek en de manier waarop een bedrijf wordt geleid binnen een familiebedrijf, wat natuurlijk iSync was, totaal anders is dan de manier waarop een corporate wordt geleid.
Ja.
Dus als je kijkt, Dish is onderdeel van Metro AG.
Ja, dat is misschien wel goed om even te benoemen.
Ja, onderdeel van Metro AG. Metro AG in Nederland bekend van Macro.
Ja.
Opereert in 24 landen. 90.000 medewerkers. 31 miljard euro omzet.
Jeetje.
Dus de manier waarop je zo'n bedrijf leidt, verdeel en heers, minder risico's nemen. Om heel eerlijk te zijn, ook minder ondernemerschap dan in een familiebedrijf. Dat is echt wel anders.
Ja.
Wat je ook ziet, is het verschil tussen een productbedrijf en een consultancybedrijf, wat toch heel vaak, laten we heel eerlijk zijn, uurtje factuurtje is.
Zeker.
Is ook wel heel anders.
Ja.
Dus als je kijkt, aansturing is echt verschillend afhankelijk van het bedrijf waarin je zit.
Vraagt
omvang
ook
van het bedrijf, de markt waarin het bedrijf zit.
Vraagt ook adaptief aanpassingsvermogen. Adaptief.
Zeker ook als leidinggever.
Ja. Ja. En toen jij bij IJsink begon, hoe lang geleden is dat nu ongeveer?
5 jaar geleden.
5 jaar. Was het toen al onderdeel van Dish? Nee, hè?
Nee, het was een familiebedrijf. En IJsink is 2 jaar geleden overgenomen door Metro onder de hoede van Dish.
Ja, en daar is jouw rol ook anders geworden.
Dat was mijn rol zeker anders geworden.
Ja, hoe is het Duits?
Gelukkig, als je kijkt, Dish is een organisatie met 37 nationaliteiten.
Jeetje.
Dus de voertaal is Engels.
Engels, ja, oké. Okay. Dan gaan we de inhoud in. Sorry?
En een beetje Twents.
Een beetje Twents, gelukkig maar. Dat moet blijven. Inhoud. We gaan het hebben over de rol van de CTO. Even makkelijk beginnen. Er zijn in mijn ervaring ook veel CTO's op, met name bij de corporate omgevingen, die helemaal geen ontwikkelaarsachtergrond hebben. En dat gaat soms goed, soms wat minder. Wat is jouw ervaring daarmee? Zou je het als een vereiste willen stellen? Of hoe kijk jij daarnaar?
Deze vraag wordt me vaker gesteld. En wat heel interessant is dat niemand de vraag stelt, moet een CFO een financiële achtergrond
hebben? Ja.
We vinden het heel normaal dat een CFO een financiële achtergrond heeft. En dit heeft te maken met een leiderschap en de manier waarop je invulling geeft aan een leidinggever.
Ja.
Van een CFO wordt verwacht dat hij begrijpt hoe de cijfers en de financiële status van het bedrijf is. Dat kun je alleen maar doen als je ook de materie begrijpt.
Ja.
Dus daar vinden we het heel normaal dat iemand een financiële achtergrond heeft om CFO te worden.
Ja.
Chief Technology Officer. En daar stellen we de vraag, is het relevant dat iemand een technisch achtergrond heeft? Nou, maar helaas kun je al...
Ik weet waar dit naartoe gaat. Ja. Dat je een mooi punt maakt. Wat eigenlijk nooit zo letterlijk wordt uitgesproken bijna. Je ziet het ook aan me. Ik denk, oh ja, natuurlijk. Ja. Joh, hartstikke logisch hoe je dit zegt.
Ja. En dat heeft te maken met, hoe geef je invulling aan de rol van CTO?
Ja.
Dus ben je meer een halve financial die kijkt naar de budgetten, zorgt dat... het organogram klopt dat je de juiste mensen op de juiste plek hebt.
Zeer irritant in mijn ogen, maar daar gaan we het zo meteen nog even over hebben.
Of ben je iemand die hetzelfde als een CFO ook leiding geeft aan zijn financiële organisatie. Iemand die ook voldoende kennis heeft van de materie om te weten waar die moet sturen, wat die moet laten gaan en waar je zelf de knopen door moet houden.
Ja. Ja, dus het antwoord is ja.
Wat mij betreft volgende.
Geen andere optie. Ja, mooi. Stel dat iemand toch noodgedwongen CTO wordt gemaakt. Omdat het even niet anders kan en het is een neefje van de baas. Of zo. Ik zeg even
iets. Kan altijd nee zeggen.
Kan altijd nee zeggen. Zou je dan misschien ook wel moeten doen. Zou een coding bootcamp dan helpen in jouw beleving? Of is het dan al totaal... en coding bootcamp, dat moet ik misschien even uitleggen, is dat je een soort van snelcursus, dat je de basisprincipes leert hoe coding, wat ik vind trouwens dat op de basisschool gegeven moet worden, maar dat is een andere discussie, hoe de basisprincipes werken.
Ja, en de vraag is of je dat dan op het niveau van source coding moet weten, of dat je begrip moet hebben van wat zijn engineering processen?
Ja.
Hoe maak ik goede software vanuit procesoptiek? Wat is de rol van de architectuur? Wat voor architectuur hebben we? Wat zijn de doelstellingen die we hebben met het product of de dienst die we ontwikkelen?
Ja.
Dus wat mij betreft hoef je niet tot op source code niveau te begrijpen en zelf source code kunnen begrijpen.
Dat helpt wel.
Maar het is mooi als het kunt. Ja. Dan kun je, dan kun je echt meepraten. Ja. Zeg maar zeker het hebben van begrip van op een iets hoger niveau, dit is de manier waarop je software ontwikkelt, dit zijn belangrijke besluiten, dit is hoe we omgaan met requirements, de rol van productmanagement, Dat is essentieel.
Ja. Het is een ingewikkelde rol als je het zo... Want er komt veel bij elkaar. Dus het is nog te redden. Dus eigenlijk hè, waar een professioneel voetballer een klooster in gaat om een nieuwe taal te leren... zouden we misschien ook voor een CTO een soort klooster ding om de basisprincipes te leren. Ja, dat zou misschien wel iets... Maar misschien iets voor de toekomst. Mooi. Brug slaan tussen business en techniek. Dat is waar iedereen natuurlijk veel bedrijven mee te maken hebben. Jullie werken met externe software teams en met interne software teams. Dus dat is al helemaal dynamisch. Hoe doe je dat niet? Laten we eens makkelijk beginnen.
Hoe doe je dat niet? Interessant is, als je het hebt, brug slaan tussen techniek en business. Business en techniek. Brug, dat betekent het brug bouwen, het overbruggen van een gat.
Yeah.
En dus het bouwen van een brug is niet het weghalen van het gat. Hmm. Dus vanuit de techniek hebben we heel lang geprobeerd om de business te laten begrijpen wat IT is. En wat de impact van IT is en wat je er wel en wat je er niet mee kunt. En in mijn ervaring, ja, ik ben er nooit succesvol in geweest, laat ik zo zeggen. In de zin van mijn mede-executives echt de details op voldoende detailniveau uit te leggen wat nou techniek is.
Ja.
Dus dat betekent dan per definitie als je een brug bouwt, dat techniek een langere afstand moet afleggen dan de business.
Ja, mooi gezegd, hè. Wat ik vaak uit mijn ervaring heb is dat software ontwikkelteams vaak als inflexibel worden gezien. We weten niet wat ze aan het doen zijn. Stellen zich star op vaak in. Ik ben aan het generaliseren, hè, maar dat hoor je wel vaak. Hoor ik tenminste wel vaak terug. En dan zeg je even, ja, de brug vanuit techniek is misschien langer dan vanuit business objectives of visie. Of, ja. En toch moet je dat overbruggen met elkaar. Ja.
Ja.
Ja. Wordt die verantwoordelijkheid daarin nu, of bij je vorige bedrijf, daarin gedeeld dat ze het wel willen? Wil zo'n boardroom graag snappen?
En weet je wat mijn ervaring is? Dan is de reactie die veel techneuten hebben, is om het te versimpelen.
Ja.
Dus het gaat naar Jip en Janneke taal.
Ja, ik herken dit.
Lego blokjes.
Analogieën, ja.
Analogieën. En wat je dan ziet is dat de echte essentie en de echte complexiteit, ja, die verdwijnt daarmee. En daarmee ook het begrip.
Ja.
Analogie, ja, we moeten het aanpakken als in de bouw. Software is het bouwen van een huis.
Ja.
Ja, maar is het het bouwen van een huis? Of is het het bouwen van een brug? Is het het bouwen van een flatgebouw? Wat is dan de analogie die je hebt? En de ellende die je hebt is van, ja, in de bouw gaat ook heel veel mis. Laten we dat niet vergeten.
Mm-hmm.
Ik heb een aantal jaren geleden ons huis verbouwd. Toen zag ik de tekening en hoe vaak in die tekening stond nameten in het werk, dat is echt onvoorstelbaar.
Ja. Ik kan er ook helaas over meepraten. Ja.
En wat je ziet bij heel veel softwareproducten, ja, het zijn one-offs. Als je het vergelijkt met de bouw. Het is gewoon de eerste keer dat je met deze materialen werkt, dit soort stijl huis. En dan loop je tegen alle kinderziektes aan die we ook heel vaak zien binnen softwareontwikkeling.
Ja. Ja.
Dus niet versimpelen.
Nee, dat is een mooie tip. Ik moet aan de andere kant wel zeggen van software krijgt ook wel een steeds zwaardere rol in boardrooms over het algemeen. En je kan er ook als ook al heb je er geen ervaring mee, in verstand van als CFO bijvoorbeeld, moet je er wel langzaam meer verstand van krijgen.
Absoluut.
Wil je daar op jouw eigen vakgebied ook goede keuzes in kunnen maken. Ja. Dan even over jouw rol nu als CTO bij iSync. Want jullie klanten met kassasystemen, die moeten eigenlijk ook digitaal, daar is ook wat aan de hand natuurlijk, hè, in de horeca, die moeten ook digitaal transformeren. Is daar een trend die je daar ziet?
Ja, en dat is een maatschappelijke trend. En die bestaat eigenlijk uit twee delen. Horeca heeft heel erg te maken met gebrek aan personeel.
Hmm.
Dus, en op op alle vlakken. In de keuken, in de bediening, in de back-office. Dus de enige manier om daar mee om te gaan is efficiëntieverbetering. Een efficiëntieverbetering, dus eigenlijk hetzelfde werk doen met minder mensen. Dus dat betekent meer automatiseren.
Ja.
Dat is het eerste. Het tweede, toch de trend naar gasten meer zelf laten doen. Dus de hele, nog net niet dat ze zelf het eten moeten bereiden en moeten ophalen.
Nee.
Maar wel als je kijkt naar het bestelproces. Mm. Toch meer het meer inzetten van digitale middelen en self-service concepten omarmen.
Ja.
Ook binnen horeca zie je natuurlijk wel een verschil als je het hebt over fine dining. Dus in een Michelin-stijl restaurant zul je nooit een QR-code vinden waarmee je je eigen bestelling gaat doen.
Ja.
Wat je daar wel ziet, en ook bij een sterrenrestaurant, is als ze een afgelegen plekje hebben achter in de tuin, daar vind je dan wel een QR-code. Omdat ook zo'n sterrenrestaurant die zijn personeel heeft om de tuin, het restaurant, het terras te bemensen.
Hmm.
Ook daar doet het wel zijn intrede.
Ja. Zo gauw, ik hoorde gisteren toevallig een voorbeeld van iemand die was in Spanje geweest. Dan heb je een beetje van die pleinen waar je allemaal van die tapasbarretjes hebt. En die hadden ook niet meer de mensen om het allemaal te brengen. En daar ging gewoon een luikje open. Moest het zelf bestellen. Met, ik weet niet of daar ijzing draait, maar of dish. Maar en dan ging een luikje open en dan werd het klaar. Dus dan moest je zelf ophalen.
Ja.
En dat vond iedereen prima.
Ja. Ja, maar dat is natuurlijk afhankelijk van het segment waarin je zit.
Dat is waar. Oké. Dus je bent daar aan het transformeren. Dat vraagt natuurlijk ook wat van jullie.
Absoluut. Dus wat je ziet is dat Dish opereert in 16 landen in Europa. Laat ik daarmee beginnen. En daar lopen we als Nederland echt in voorop. Als je kijkt naar digitalisering, het toepassen van technologie in de horeca, zijn we veruit de koploper, durf ik wel te zeggen, binnen Europa.
Oh, dat is mooi.
Metro heeft wat we zeggen eigenlijk de Big Four. Vier grote landen waarin het merendeel van de omzet wordt gedaan. Dat is Frankrijk, Spanje, Italië en Duitsland.
Ja.
En zeker Duitsland is een conservatief land.
Ja.
En dat gaat van het moeten betalen met contant geld tot het accepteren van digitale middelen door de gasten.
Ja.
Dus wat we daar moeten doen, waar we ook ondernemers mee helpen, is oké, maar hoe digitaliseer ik nou mijn eigen zaak?
Hm.
En hoe kan ik dat doen op zo'n manier dat het efficiënt is, maar ook wordt geaccepteerd door de gasten?
Ja, wel een leuke uitdaging. Leuke uitdaging. Dus je moet als IJsink, Dish zijnde, moet je als bedrijf eigenlijk in een veranderende markt agile, jeukwoord, maar het is wel zo, wendbaar zijn om eigenlijk de klant te helpen om de veranderende situatie eigenlijk om daar goed op in te spelen. Software is ook agile. maar niet iedereen is daar een fan van. Hoe kijk jij naar de agile software operatie?
Ja, en ik denk dat je specifiek doelt op agile software development.
Ja, dat bedoel ik.
En daar zie je echt een hele interessante tegenstelling.
Ah, daar kijk dan.
Wat ik heel veel heb meegemaakt in mijn carrière is, als je kijkt naar agile software development, agile manifesto, eerste regel is people in interactions over processes and tools.
Mm-hmm.
Dus dat zegt iets over, mensen zijn belangrijk. De interactie tussen mensen is belangrijk. En dat is belangrijker dan het proces en hulpmiddelen die je gebruikt om software te ontwikkelen.
Mm-hmm.
En waar ik heel vaak tegenaan loop, is de agile puristen.
Ja.
En alles moet, heb ik al gezegd, volgens het Scrum-proces gaan.
Ja.
Of via het SAFE-proces.
Ja.
Of via het DASD-proces gaan. En op het moment dat je ook maar een heel klein beetje afwijkt van wat er volgens het boekje moet, ja, dan,
dat is, dan is computer. Leiding lastig.
Ja. Ja, dit kan niet. We zijn niet meer agile. Nee. Want als we agile zijn, ja, dan moeten we het volgens deze stapjes doen, want zo staat het in het agile handboek.
Ja.
Terwijl als je dan terugkijkt naar de essentie van agile, dus people interaction over tools en processes, mm-hmm, het allereerste ding als het agile manifesto, dat gooien ze dan weg. Mm-hmm. En ik heb ze wel eens de agile mafia genoemd.
Ja. Oh jeetje. Oké. Okay. Ja. Ja. En dat is, ik wil hem niet helemaal voor je invullen, maar dat is eigenlijk, je maakt de methodiek, maak je heilig. Ja. En je vergeet de menselijke interacties.
En de essentie van waar het om gaat met agile.
Ja.
Dat is kortcyclies werkende software voor eindklant opleveren.
Ja. Ja.
Dat is de essentie van agile.
Ja.
En juist omdat het kortcyclies is, met feedback loops, kun je sturen en kun je zo snel mogelijk waarde opleveren, ja, voor de eindklant.
Ja. In de vorige podcast had ik iemand die zei van, ondanks dat we agile als bedrijf moesten zijn en een agile software operatie moesten hebben, we konden niet anders, was het toch wel heel belangrijk om toch wel mijlpalen te slaan. Van, dan gaan we er echt voor dat we dat af hebben. Anders wordt het wel heel vrijblijvend. Is dat ook hoe jij het doet?
Het is afhankelijk van het product en de levenscyclus waar het product in is.
Oh ja, de context.
Maar kijk, er zijn bepaalde wetmatigheden in het leven. Een van de wetmatigheden is, als je mensen 80 uur geeft voor het afronden van een taak,
mm-hmm,
en dan kun je niks aan doen, dan gaan ze 80 uur gebruiken.
Mm.
Bij Scrum zie je dat in een bijzondere vorm terug in wat we noemen storypoint-inflatie.
Ja, storypoint-inflatie. Ik denk dat
je steeds meer tijd gaat nemen,
ja,
om het perfecte te doen.
Ja.
En mensen hebben druk nodig.
Ja.
Dat is heel vervelend,
ja,
om gewoon efficiëntie te krijgen.
En luisteren ook CEO's en CFO's nu, dus ik moet denk even storypoints uitleggen. Storypoints is een bepaalde waarde wat je meegeeft aan een taken pakketje, een user story, hè? Een beschrijving van werk wat je wil gaan maken.
Ja.
En die infleert, zeg je eigenlijk. Hè? Dus ja. Komt dat door een soort van technical debt dat je stiekem al opbouwt? Of heeft dat juist met die methodiek te maken in jouw oog?
Dat heeft met de methodiek te maken.
Ah.
Dus dat je wat je gaat doen op basis van storypoints, ga je inschatten, oké, hoeveel werk kan ik verzetten in een bepaalde tijd?
Ja.
En wat je ziet bij veel ontwikkelteams, als je niet zelf af en toe herkalibreert en doelen stelt, nou, dat het steeds langer gaat duren.
Ja.
En dan kunnen die mensen niks aan doen.
Nee. Kijk, bij ons is het recht toe, recht aan. Ja, wij draaien ook sprints, maar klanten willen wel een bepaalde voorspelbaarheid. Hè, want die moeten per uur hier betalen.
Ja.
Dus dat moeten we ze ook bieden. Dus puur maar gewoon bouwen, agile, kijken waar we uitkomen, dat kan hier helemaal niet. Dus daar moesten wij een soort van middenweg in vinden. Jij hebt dus softwareontwikkeling en in teams dingen bouwen en daarna in beheer nemen, oké. Okay. Maar jij stuurt ook andere disciplines aan, bijvoorbeeld DevOps. Daar kan je denk ik ook niet agile Scrum werken. Of juist weer wel. Daar ben ik wel even benieuwd naar hoe je daarnaar kijkt.
Ik heb daar een hele leuke ervaring mee. Dat was een aantal jaren geleden. Tegenwoordig heet het DevSecOps. Toen was het nog DevOps.
En Sec van Security.
Sec van Security,
ja.
DevOps team. En dat team, dat liep gewoon echt niet goed. Mensen zaten tegen een burn-out aan. Ze haalden de Scrum-doelstellingen niet. Dus eigenlijk chaos. En toen ben ik eens in dat team gedoken. En wat je, als je daarnaar kijkt naar de aard van de werkzaamheden die in dat team zaten, was het voor een deel super voorspelbaar. Het heeft te maken met het doen van releases,
ja,
het updaten je netwerken, topologie, allemaal dingen die je kunt plannen. Maar ja, shit happens. Dus er kwamen heel veel verstoringen vanuit de buitenwereld in dat team.
Ja.
Waardoor je dus eigenlijk je, Scrum als doelstelling, wat eigenlijk zegt is van, dit is het commitment wat ik heb. Ik sluit me af van de buitenwereld en ik ga er alles aan doen om dat commitment te halen.
Ja, we bevriezen de scope voor 2 weken.
Dat
ja.
werkt dus niet.
Nee.
Dus wat we daar hebben gedaan is een interventie. Van we gaan geen Scrum meer doen met het team, maar we gaan Kanban doen.
Ja.
Wat je doet met Kanban, is dat je hebt ook een bord. En wat je doet is de taken die zijn geprioriteerd. Dat is heel dynamisch. Dat kan wijzigen op het moment dat er echt een incident is. Die komt bovenaan het bord te staan. En wat je daarna zag is dat team, dat werd echt een geoliede machine.
Ja. Ja.
Dus heel dogmatisch een proces loslaten op een team waarbij het proces niet geschikt is voor de werkzaamheden die het team moet doen. Nee. Ja, dat lijkt tot drama's.
Ja. Dus daar was een Kanban oplossing. Ja, dat klinkt ook zo logisch. Ja. En zo kun je het natuurlijk mooi op je context elke keer afstemmen. Maar dan moet je dan. Is dan Kanban voor de boardroom dan weer niet heel ongrijpbaar, heel spannend, heel eng?
Wat je dus daar zegt is van. Als je kijkt naar DevOps, het belangrijkste is dat wij ervoor zorgen dat de systemen blijven draaien.
Ja.
En daarnaast natuurlijk moeten ze ontwikkeling ondersteunen,
een beetje,
want dat is hun primaire taak.
Ja.
Dat is voor een deel onvoorspelbaar,
ja.
Past niet in het proces, dus we hebben het proces aangepast naar iets wat wel werkt. Einde discussie.
Einde discussie. En dan moet je gewoon de ruimte scheppen eigenlijk als CTO.
Als je kijkt in de boardroom, eind van de dag results count.
Ja, mooi gezegd. Mooi gezegd. Ja. Oké. Er zinkt nog iets na in mijn hoofd over storypoint inflatie. En ik wil dat toch even terughalen als je het goed vindt. Want dat moet je wel tegengaan.
Ja.
Heb jij daar een soort van best practice in gevonden? Van hoe jij dat tegengaat?
Dat heeft te maken met af en toe het challengen van het team.
Ja, dat is ook niet altijd even leuk.
Niet even leuk.
Word je als irritant ervaren als?
Moet wel gebeuren. En wat daar ook bij hoort. En eigenlijk mogen ze het niet horen, is van tevoren, ook al weet je dat die deadline heel scherp is, heel scherp neerzetten. En niet zonder reden, hè? Dus er moet echt wel een businessreden zijn waarom je die deadline zo scherp zet, want het zijn slimme mensen. Dat kun je 1 keer doen
precies,
en dan ben je geloofwaardigheid.
Vloeit het vertrouwen weg, ja.
Uitleggen. Waarom die deadline zo belangrijk is. En daar hard op gaan sturen. Dat is ook een herkalibratie voor het team.
Ja, mooi. Mooi. Wordt het geaccepteerd?
Ja.
Ja, als je
zeker als je duidelijke reden aan kunt geven van... dit is waarom we het nu moeten doen.
Ja, mooi. Product managers. Werk je ook mee, denk ik, hè? In het verleden ook, nu ook.
Ja.
Is dat iets waar je als CTO een bepaalde methodiek in moet vinden? Of zie je ze echt als requirements fabrieken?
Dan doe je ze tekort.
Ja, misschien wel, hè? Ja, ja doe ik ook een beetje. Ja.
Ja. Als je kijkt, het is een beetje een abstract verhaal.
Ja.
Als je kijkt naar productontwikkeling, heb je eigenlijk 2 gebieden. Het ene noemen we de problem space.
Mm-hmm.
Het andere noemen we de solution space, waarbij de problem space speelt zich af in de wereld van de gebruiker, de klant. En, wat is de markt? Wat zijn de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de requirements die spelen bij de klanten van jouw diensten? En daar ontstaat eigenlijk van, oké, wat zijn die niet die spelen in de markt? Dit is het speeltuin van productmanagement.
Ga daar
spelen.
Ja.
Zorg dat je precies begrijpt hoe de processen van de gebruikers in elkaar steken. Wat doet de concurrentie? Niet wat is vandaag belangrijk, maar wat zijn de ontwikkelingen die we zien voor morgen en voor overmorgen? Ja. En vertaal dat naar, dit zijn de needs die we hebben.
Ja.
Dat is de input voor wat we noemen de solution space. In de solution space ga je de needs echt omzetten in harde features, requirements. En die gaan dan vervolgens omgezet worden in oplossingen. Als je kijkt, CPO, die zit heel erg in die problem space. de CTO in de solution space.
Ja. Ja, mooie analogie. Want, ja, of analogie, mooie werkverdeling ook eigenlijk. Dat is niet altijd overal de realiteit.
Klopt.
Ja, want de CPTO
ja.
is ook een term die, ik denk dat bijna niemand die nog gehoord heeft, maar die komt wel langzaam op nu.
Ja.
Dus het is eigenlijk dat je als product of als CTO ook een soort productverantwoordelijkheid gaat krijgen. Ja. Zeg ik dat dan goed? Ja,
of andersom. Ja. Dat je als productverantwoordelijkheid technologieverantwoordelijkheid
ja. gaat krijgen. Ik haat dat persoon, of haat, maar ik vind het, ik vind het geen goede om dat in één persoon te vatten, maar het gaat me er ook even om wat jij er eigenlijk van vindt.
Ja, en alles is natuurlijk afhankelijk van de context. Het heeft te maken met de omvang van het bedrijf,
ja.
ben je een start-up, de levenscyclus van het bedrijf. Dus kun je een CPO en een CTO veroorloven? Wel, als je kijkt wat voor soort producten heb ik, als ik een zwaar technologisch only producten maak, ja, dan is misschien een CTO weer belangrijker dan een CPO.
Ja.
Maar over het algemeen, zeg maar, als je MKB plus bedrijf bent, wat je dan ziet is dat die rollen van een CPO en een CTO, die worden vaak gecombineerd dan, omdat hiermee het wordt gedacht dat het probleem van het bouwen van die bruggen tussen business en technologie wordt opgelost, want dat heb je verenigd in één persoon.
Yeah.
Mijn ervaring is als je kijkt naar de skills die je nodig hebt, ja, die zijn voor een CPO echt wel anders dan voor een CTO.
Mm-hmm.
Yo, ik begrijp iets van horeca. En weet een beetje welke concurrenten we hebben of wat soort oplossingen er nodig zijn. Maar ben ik een CPO? Nee, de skills die nodig zijn om echt die analyse te kunnen doen, de visie op de markt te schetsen, dat is echt iets wat een CPO doet.
Ja.
En daarnaast wat je ziet is dat, dus als je kijkt naar skills, is dat iets anders. Ja, het zijn van CTO is al een fulltime job.
Ja.
Het zijn van een CPO is een fulltime job.
Ja.
Dus interessant, ik zit er 168 uur in de week, dus meer dan dat ga je niet. Dus ik denk dat, en het antwoord is dan niet, je moet gaan delegeren, hè? Want daarmee haal je dan weer dat probleem naar binnen dat je beide hebt verenigd.
Ja.
En nog veel belangrijker is eigenlijk, je moet dan als CPTO een beetje schizofreen zijn. Waarom? De doelstelling die je hebt van een CPO, die zijn heel vaak toch korte termijn gericht. Nieuwe features, time to market, gisteren. Waarbij je als CTO, ook vanuit technologie, ook een wat meer sustainable oplossing in de markt wilt zetten.
Ja.
En dat botst.
Ja.
En dat verklaart ook misschien een beetje wat jij zei bij Agile en bij teams, bij ja. software teams, die worden gepercipieerd als willen niet, zijn star.
Ja.
Denken niet mee, hebben de klant niet voor ogen.
Ja.
Ja, dat hebben ze allemaal wel.
Ja.
Alleen de horizon, die ligt over het algemeen daar wat verder weg.
Ja.
En dat is een van de problemen die je hebt.
Ja.
Ga je nooit oplossen?
Nee.
Anders dan, daar moet een gezonde spanning zijn. En het is super belangrijk dat de CPO en de CTO op dezelfde pagina zitten.
Ja.
En met elkaar door in deur kunnen.
Ja, waar we mee begonnen is dat de afstand, de mentale afstand die een CTO moet overbruggen naar de boardroom, die is gevoelsmatig soms wat langer dan andere disciplines. Dat onderschrijf ik. Hè. Ik doe dat werk ook op interim basis voor klanten. Daar loop ik tegen exact hetzelfde aan. En om die sustainable, hè, dus die oplossing die langer meegaat, die beter past op de wat middellange en lange termijn. Ik merk dat die afstand naar de CPO, waar dat niet altijd een dedicated rol is bij partijen trouwens hoor, die is minder lang. Die kan je makkelijker maken. Is dat ook jouw ervaring?
Dat is ook mijn ervaring.
Ja, hè?
En dat komt omdat een CPO natuurlijk, als je een goede CPO hebt, ook wel heeft geïnvesteerd in het overbruggen naar de afstand naar technologie.
Je moet
dat
wel.
Is een enabler
ja.
voor de dingen die hij of zij wil bereiken.
Ja, anders word je arrogant en dom ervaren misschien.
Ja.
Ja. Oké. Problem space, solution space. Mooi dat je dat zo duidelijk schetst. Want ik vind dat te weinig mensen dit maar goed, kennen. Ik wil doorschakelen naar remote work. Dat is echt in opkomst geweest. En voor, in mijn beleving wordt dat nu een beetje... kristalliseert dat uit naar iets wat misschien wel zo gaat blijven. Als ik kijk naar hier, is remote werken best wel een groot onderdeel van ons werk. Mensen zitten hier, als ze hier 5 dagen werken, misschien 2 of 3 dagen op kantoor en de rest thuis. Afhankelijk van de gezinssituatie uiteraard. Hoe kijk jij naar remote work? Thuiswerken.
Alles gaat om balans. Dus het gaat ook balans tussen privé en werk. Maar ook balans tussen samen zijn. Op kantoor, elkaar in de ogen kijken en lekker thuis in je eigen omgeving productie draaien. Dus ik ben sterk voorstander van dat je een aantal dagen per week, en bij ons is het 3 dagen in de week, op kantoor bent.
Ja.
En ook een aantal dagen, als het kan, gewoon niet op kantoor bent en remote werkt.
Ja.
Dat is één. Een ander aspect van remote werken is het hebben van de remote teams. Dat hebben we ook. Dus als je kijkt, een deel van de softwareontwikkeling die we doen, vindt plaats in Servië, onder andere. En naast Servië ook in de Oekraïne. Dat doen we daar echt al jaren. En wat we daar hebben geprobeerd is om de teams te mixen. Dus teams in Nederland te mixen met het remote team.
Dat is interessant. En waarom hebben jullie dat gedaan?
Dat we dachten van, oké, dan krijg je betere verspreiding van kennis.
Mm-hmm.
Dat is één. En twee, dan krijg je meer synergie over de verschillende ontwikkelteams. En we zijn daarvoor teruggekomen. Dus wat we nu meer doen, is dat we zeggen van, oké, we hebben een remote team. Voor het remote team geldt, oké, joh, als je een paar dagen thuis wilt werken, werk je thuis. Maar we willen ook dat je elkaar af en toe ziet. En wat we dan doen is dat we eigenlijk delen van het systeem beleggen bij zo'n remote team. Wordt bewaakt door de architect dat we het kunnen integreren in de oplossing.
Ja.
En wat je ziet is dat je hebt toch te maken met cultuurverschillen.
Ja.
Je hebt te maken met taalbarrière. En ook al kun je nog zo goed Engels spreken met elkaar, in je moerstaal praten, dat gaat efficiënter.
Ja, is ook.
Wat je ook hebt is, dat team dat zit dan gewoon regelmatig bij elkaar. En dan zie je ook van, oké, hier hebben we wat problemen die we moeten oplossen. En dat kunnen persoonlijke problemen zijn, maar dat kunnen ook professionele problemen zijn. Iemand zit even vast en weet niet hoe die verder moet.
Ja.
En dus eigenlijk, als je zegt dat softwareontwikkeling ook een sociale component heeft.
Ja.
En dat heeft het.
Ja.
Ja, waarom? En wij als mensen, we zijn toch kuddedieren.
Ja.
Ja, maakt dan ook zo'n mini-kudde.
Ja.
Die gewoon bij elkaar zit.
Ja, wat ik
wel remote.
Ja, dus het kan wel. Kijk, wat ik merk hier, toen we dat in één keer toen de COVID-pandemie startte, was in één keer iedereen natuurlijk thuis. Ja. Wij waren hier een beetje zenuwachtig of dat met de productiviteit zou doen. Dat viel 200% mee, kan ik je zeggen. Dus dat was een mooie gewaarwording. Maar heel veel mensen denken ook voor softwarearchitecten, DevOps, softwareontwikkelaars, misschien ook wel software designers. Dat zijn een beetje introverte mensen.
Ja.
En die vinden het misschien ook wel prettig om in hun eigen cocon thuis te denken. Ik vind daar wat van dat mensen dat denken.
Ik ook. Als je kijkt, heel veel mensen verwarren introvert met verlegen zijn.
Ja.
Dat is al veel gemaakte fout. By the way, je zit hier met een introvert te praten. En die verwarren ook introvert met niet sociaal zijn. Ja. Ja, het klopt. Veel softwareontwikkelaars of IT'ers zijn introverte mensen. Maar dat heeft te maken met waar haal je je energie vandaan?
Ja.
En wat heb je nodig om je gedachten te vormen?
Ja.
Extraverte, dus vanuit een introvert perspectief, extraverten, dat zijn van die mensen die heel veel praten.
Ja.
Die in een half uur drie keer tot een ander inzicht, tot een ander inzicht komen.
Ja.
Ja, het helpt soms om te chasseren.
Ja.
En, maar dat komt omdat dat de manier is waarop je als extravert tot inzicht komt.
Ja.
Dus die, dan heb je het nodig om te sparren,
ja.
denkbeelden uit te wisselen, om zelf je eigen denkbeeld, je eigen gedachten te vormen.
Ja, het is wel mooi dat je zegt, want die vergelijking die ik wel eens maak, of hoe ik het wel eens uitleg aan mensen ook, is introverte mensen halen vaak de energie uit zichzelf. En extraverte mensen hebben het nodig om het uit die interacties te halen.
Ja.
Als die interacties er niet zijn, is die energie er ook niet.
Ja.
En voor beide moet er een plek zijn, ja, uiteraard.
En voor beide is er ook een plek.
Ja.
Ja.
Ja, zijn er
en
ook...
ja, eind van de dag zijn softwareontwikkelaars, IT'ers, zijn mensen. En zijn ook sociale dieren.
Ja, en dat wordt vaak onderbelicht.
Dat wordt vaak onderbelicht.
Ja, mooi. Dus soms op kantoor is daar gewoon essentieel. Dan moet je misschien ook gewoon aanmoedigen. Ja.
Ja.
Dus niet op een Elon Musk-achtige Twitter-ex-methodiek. Je moet op kantoor zijn, anders ga je maar weg.
Ja, dat is echt flauwekul.
Flauwekul. Elon, flauwekul. Datagedreven beslissingen maken. Iedereen wil dat. Wordt tot heiligdom verheven.
Ja, hier zit er een die niet wil.
Nee, ik wil het ook niet.
Ja.
Hè, we zijn het te vaak eens. Maar dat is alleen maar mooi.
Hey, er is een verschil tussen data gedreven en data informed. Wat heb ik tegen op data gedreven of data-based decision taking? Dat is een aantal dingen. Oké, wat zijn nou de datapunten die je gebruikt om je beslissingen op te baseren? Mm-hmm. Dat is één. Dat is een vraag. En welke data heb ik dan tot mijn beschikking om invulling te geven aan die datapunten? En als je daar over na gaat denken, wat je dan ziet is dat, ik mis eigenlijk het globale plaatje.
Mm-hmm.
Want ik neem mijn besluiten op basis van die punten die ik van tevoren heb geïdentificeerd als belangrijk voor het nemen van mijn besluiten.
Ja.
Dat is één. En dat leidt automatisch tot bias.
Ja.
Dat is een gegeven. Wil dan zeggen dat je data moet ignoren? Van, nou, die data die is niet relevant. Nee, ook niet. Dus je gaat dan meer naar wat we noemen data-informed decision taking. En dat is eigenlijk dat je zegt is van ervaring is belangrijk.
Ja.
Dus onderdeel van mijn besluitproces is ervaring.
Ja, ik heb het ook vaak met CPO's. Die gaan het veld in, die doen een hypothese.
Ja.
En vaak kan je dat met één metriekje wel meten.
Ja.
Simpel.
Ja.
Dus als we hele dashboards moeten maken, dan krijg ik al een bepaalde natuurlijke afkeer. En dan ga je heel vaak de vraag stellen, ook vanuit techniek, waarom heb je dat allemaal nodig?
Ja.
En waarom moeten we 3 weken werken om jouw dashboard in elkaar te schroeven?
Ja.
Herken je dat?
Ja, ik ga je zo terugkomen. Dus eerst is ervaring, moet je meenemen. Tweede is intuïtie. Want onderdeel van ondernemerschap is ook van, mijn zesde zintuig zegt van, die kant moeten we op. Ik kan nog niet helemaal, het is nieuw, dus data is er nog niet, maar we moeten die kant op.
Mm.
En mijn ervaring leert dat zo is. En dan kom je tot het aspect van data-informed. Natuurlijk, als je data hebt, je zou wel gek zijn als je daar geen gebruik van maakt.
Hmm.
En dan kom je dus niet eigenlijk tot één belangrijke pijler, data. De data zegt. Hey, maar dan kom je weer terug in, dit is wat onze ervaring zegt.
Hmm.
Dit is de intuïtie, ondernemerschap, innovatie. En ook nog onderbouwd door data.
Hmm.
En dan kom je tot een veel beter besluitvormingsproces.
Ja, als één pilaar, maar niet te groot.
Absoluut.
Ja, mooi.
Bijvoorbeeld wat je zegt is van, NPS. Okay.
Is ook zoiets. Net promoter score.
Net promoter score. Ja. Dat zegt iets over, je stelt de vraag aan jouw klant van, in hoeverre zou je mij aanbevelen bij een vriend van je?
Ja.
Daar komt het eigenlijk op neer.
Ja.
Dan heb je 1 tot en met 6 is, ik zou dat niet doen. 7 en 8, ik ben neutraal. 9 en 10, ik zou dat wel doen. Ja, daar komt dan een bepaalde NPS-score komt eruit. En ik ken bedrijven die gewoon hun hele ontwikkeling alleen sturen op NPS. Hmm. Terwijl, ja, NPS, dat zegt niet alleen maar iets over het product wat je maakt, maar ook over facturering die je doet. Dat zegt iets over de customer support die je levert. Ja. Als iemand iets heeft besteld en moet 3 weken. Dus het is een oversimplificatie van 1 getal om daarmee je hele productontwikkeling te gaan sturen. Dat is het grote gevaar van alleen maar op basis van data, enkele indicatoren, je besluitvormingsproces te doen.
Ja. Er zit zelfs gevaar in.
Ja, er zit zelfs gevaar in. Ja. Is het belangrijk om gebruik te maken van data? Ja, evident.
Ja, dat weet
absoluut.
Ik.
Ja. Absoluut. Ja. Ja.
Oké. Door naar de innovatie, want als je dus over intuïtie hebt, dat heb je ook vaak voor innovatie heel erg nodig. Hè? Want dan is er nog helemaal geen, dan is er nog helemaal niks. Hè? Je moet echt iets nieuws gaan maken. Nou weet ik dat jij daar een mooie kijk op hebt om dat te stimuleren. En dat, ja, misschien moet je hem zelf even uitleggen, maar vooral dat je niet te laat moet beginnen met gewoon dingen doen. Zou je dat iets willen toelichten van hoe jij daarnaar kijkt om dat aan te jagen, die innovatie?
Ja, kijk, wat is wat je niet moet doen? Laat ik daarmee beginnen. Is dat heel veel bedrijven zeggen van we moeten innovatief zijn. Wat we gaan doen is om innovatief te zijn moeten we hip zijn. Hot and happening. Moeten we de beste koffie hebben staan, het mooiste pand hebben staan. Yo, voor mij, wat mij betreft, is dat hygiëne. Dat moet je gewoon hebben, maar ja, dat gaat er niet voor zorgen dat je innovatief wordt. Innovatie heeft, dat begint eigenlijk met in je cultuur, in je DNA, ruimte en vrijheid te creëren.
Mooi.
Dus iedere meeting, we hebben zoiets, dat heet een soapbox, de zeepkist, waarin we iedereen bij elkaar roepen van mijn afdeling en dan dingen vertellen van ja, hoe het gaat.
Daar heb jij nu bij Dish?
Ja, ja.
Oh.
En ik eindig stevast met mantra. Dus het is echt een mantra. Go do. En dat vind ik ook echt. Je moet de ruimte hebben als professional om go do. Ga het doen. En dat heeft te maken met het geven van ruimte, vertrouwen. Maar ook af en toe prikken van yo, waarom zie ik nog steeds, als ik kijk naar het model van Kano, wat wat een requirements model is.
Ja.
Ik zie dat jullie alleen maar werken aan satisfiers.
Ja.
Satisfiers, dat zijn eigenlijk die features die concurrenten ook hebben,
ja,
die jij nog niet hebt, zeg maar. En waar een klant eigenlijk niet ontevreden door wordt.
Ja. Ik denk dat niet heel veel mensen Kano kennen. Maar dan krijg je zo'n lijstje van must-haves eigenlijk, hè? Van
ja, moeten dus je gaat Moskou toe.
Ga je Moskou,
zeg maar.
Ja.
En ook belangrijk. Maar ik probeer mijn mensen te stimuleren van ga nou eens op zoek naar de delighters. En de delighters, dat zijn de dingen die klanten gaaf vinden, echt tof vinden.
Mm-hmm.
En waarvan ze van tevoren nog niet over hadden nagedacht, ja, dat hun zou helpen.
Ja.
En dan heb je nog steeds de discussie met sales van ja, maar de concurrentie die heeft dit feature wat wij niet hebben en die hebben deze feature die wij niet hebben en deze features. Ja. Maar ja, daarmee haal je geen onderscheidend vermogen, want het is niet onderscheidend, want ja, je loopt achter de kudde aan. De lighters, ga op zoek naar dingen die concurrenten niet hebben en die daadwerkelijk het probleem van de klant oplossen.
Ja.
En dan komen we ook op het vlak van user-led innovation.
Dus, user-led innovation.
Ja, dus ga op zoek naar een gebruiker die gewoon een aantal relevante problemen heeft. En ga samen met die gebruiker, samen met de restauranteigenaar, van oké, hoe kunnen wij jou helpen om dat probleem wat je hebt samen op te lossen?
Ja, dus als ik hem dan, ik ga nu simplificeren. Dan stuur je daar een product owner, product manager mee op pad van ga op zoek naar de delighters.
Ja.
Misschien niet helemaal je rol als CTO om die te verzinnen. Hè. Dat is, dat moet zij vooral doen.
Ja.
Problem space zoeken.
Ja.
En dan komen ze terug en zeggen ze, nou, ik heb er een paar gevonden. Lijkt me trouwens wel heerlijk voor hen om dat te gaan zoeken. Maar goed, dat is even terzijde. En dan ga je die prioriteren.
Ja.
En dan gaat het team zeggen, ja, maar dan missen we wel even die basis dingen. Of dan gaan we bepaalde features die ze wel gewend zijn, gaan we ze niet geven daardoor.
Ja. Heel vervelend voor ze. Dus je moet ervoor zorgen dat die lighters meer blijven hangen dan de satisfiers.
Ja.
En vaak is dat zo.
Ja, dat is. Ja. Het is wel grappig. Netflix heeft dat gedaan door allerlei hele vloeiende mooie animaties te maken in de navigatie van de mobiele app en de iPad app. Waarvan je denkt, daar heeft een team heeft daar gewoon 4 maanden aan gewerkt. Echt een delighter. Mijn vrouw vindt dat fantastisch als dat allemaal door beeld zweeft.
Ja, en als er dan één feature is wat handig zou zijn wat je dan mist, dan stap je op.
Dan word je dan vergeven. Ja, ja, dat is wel een mooi voorbeeld. Als uitsmijter, Hans. Talent. Technisch talent blijft voor de CTO, denk ik.
Ja.
Komt misschien ook wel voor de CTO. Maar niet alleen.
Nee.
Er zitten veel mensen, hè, jouw klanten hebben personeelstekorten, maar ontwikkelbedrijven, software, IT-ontwikkelorganisaties uiteraard ook. Dat kan je met remote oplossen, maar je wil natuurlijk ook een interne base hebben. Lok je ze met geld?
De vraag stellen is een beantwoord, hè? Nee. Natuurlijk, de arbeidsvoorwaarden moeten kloppen. En daarvoor geldt, te weinig geld maakt ontevreden. Geld maakt niet tevreden. Dus als je kijkt naar IT'ers, slimme mensen, als die echt puur voor het geld zouden gaan, dan zouden ze een andere carrière kiezen. Ze hebben de intellectuele vermogens om andere carrièrepaden waar meer geld te verdienen is te volgen. Dat hebben ze niet gedaan. Waarom niet? Als je kijkt naar IT'ers, softwareontwikkelaars, die willen creëren.
Ja.
Dus die willen met coole technologie, nieuwe technologie, nieuwe dingen, iets waardevols maken voor eindklanten waar klanten blij van worden.
Ja.
Dat is wat hun primaire drijfveer is.
Ja.
En daarom moet je ze ook in staat stellen dat ze kunnen werken met relevante technologieën en dingen maken die worden gebruikt door eindklanten. En je moet ze ook exposen aan, kijk, dit is wat klanten ermee doen. Dus af en toe een ontwikkelaar in contact laten komen met een eindklant, dat doen we, dat is goud waard. Want that makes them tick.
Ja, en wat je zei ook van die go-do mentaliteit. Is dat ook in jouw ervaring iets waar, als dat echt, mensen worden echt gestimuleerd om die houding aan te nemen.
Ja.
Wat hen ook aantrekt? Of is dat iets wat in het begin afschrikt en dat daarna omarmd wordt? Hoe gaat dat in jouw ervaring?
In het begin hebben mensen wel zoiets van, oké, en nu?
Ja.
Want er zit ook een andere kant aan go-do. Je krijgt de ruimte en de vrijheid.
Ja.
Maar er hoort natuurlijk ook een model bij van, oké, maar dat wat je hebt gedaan, levert dat ook waarde op.
Ja.
En dus er hoort een stuk verantwoordelijkheid nemen.
Ja.
En dat is echt wel een horde waar sommige mensen overheen moeten.
Ja, ik heb ook wel met gesprekken met mensen hier dat zeggen, we zijn eigenlijk de hele dag puzzels aan het oplossen. En daar word je misschien ook wel slimmer van, hè? Daar kan natuurlijk ook. Maar die bovengemiddelde intelligentie, dat herken ik. Ja. En willen creëren, dat herken ik ook. En het is ook leuk dat al die disciplines bij elkaar komen. Dat is natuurlijk ook inspirerend om in te werken.
Absoluut.
Ja, ja. Mooi. Ruimte krijgen om passie uit te voeren, is dat het? De ruimte bieden ook? Of juist wel gekaderde ruimte?
Kijk, eind van de dag is het geen speeltuin.
Nee.
Dus er zijn altijd grenzen en bepaalde kaders waarbinnen je moet bewegen. Maar het woord passie wat je gebruikt, dat is superbelangrijk. Mm. Dus op het moment dat mensen echt gepassioneerd bezig zijn met hun vak, dus hun passie, hetgene waarvoor ze de wekker 's ochtends zetten, wat ik al zeg, of waarvan ze de vitamintjes krijgen. Als je mensen die omgeving biedt, dan excelleren ze.
Ja.
En dat is ook hetgene, één van de belangrijkste dingen die je moet doen als CTO vanuit mijn perspectief.
Mooi. Daar wil ik mee afsluiten. Enorm interessante podcast, Hans. Ik kan niet anders zeggen. Wat kun je dit mooi vertellen? Dus dank voor al je inzichten en je ervaringen. Dit soort verhalen moeten veel meer verteld worden. Ik weet zeker dat de mensen die dit bekijken en naar luisteren hier heel veel aan gaan hebben. Dus echt enorm bedankt hiervoor, Hans.
Dankjewel, graag gedaan. En ik vond het leuk om hier te mogen zijn. Dankjewel.
In deze podcast heb je denk ik heel veel opgestoken over leiderschap binnen digital en IT. Het waren waardevolle lessen van Hans, denk ik. Ik wil je twee suggesties meegeven wat je zou kunnen doen. Eén voor CTO's of hoofdtechniek en één voor niet-CTO's. Dus een hoofdproduct of een CEO of manager. Voor CTO's wil ik je meegeven, stel jezelf eens de vraag, focus ik me genoeg? Ben ik genoeg bezig met mijn solution space? Ben ik genoeg bezig met het aanjagen van innovatie? En met het behouden en aantrekken van talent dat daarbij past? Met die go-do's, zoals Hans net beschreef. Moet je wel zoveel bezig zijn met budgetten bijvoorbeeld? Zou je eens af kunnen vragen. Voor niet-CTO's, loop eens een keer een dag mee. Werk je met Nerds & Company? Kom hier, sluit lekker aan bij de ontwikkelteams, doe mee met de vergaderingen. En je gaat veel meer invoelen hoe de dynamiek van zo'n ontwikkelteam gaat. Dat maakt je denk ik een betere gesprekspartner in gesprekken en zorgt er uiteindelijk voor dat de beslissingen die gemaakt moeten worden veel hogere kwaliteit gaan hebben. Ik wil je bedanken voor het kijken en luisteren van de podcast en ik zie je graag terug bij de volgende.